Matthäus hoofdstuk 12, waar we ons bezig hebben gehouden met het teken van Jona. En daarna nog zo het een en ander. En vorige keer liep ik van de band af bij de opmerkingen over vers 41 van Matthäus 12. Waar gezegd wordt: de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona's en ziet, meer dan Jona's is hier. Zodat er natuurlijk een vergelijking gemaakt wordt tussen de tijdgenoten hier van de Heer Jezus aan de ene kant, uit Juda, en aan de andere kant de mannen van Nineveh, die tot bekering kwamen op de prediking van Jona, die zelf weer een type is van de Heer Jezus. Maar op de prediking van de Heer Jezus kwamen deze mensen in elk geval niet tot geloof. En dat is waar het natuurlijk om gaat. Maar de opmerking die ik maakte, die moet ik nu even weer herhalen. De opmerking was namelijk dat inderdaad de mannen van Nineveh en deze mannen, dit geslacht namelijk, zouden opstaan in het oordeel en wel gezamenlijk. Hetgeen opnieuw een aanwijzing is, een bewijs is feitelijk, van dat inderdaad de mensen in het algemeen, gelovigen en ongelovigen, zullen opstaan op de jongste dag. En wel op dezelfde jongste dag uiteraard. Dat zeg ik met zoveel nadruk, omdat er nog wel verschil van mening over bestaat. En de traditionele gedachte binnen wat ik altijd maar noem gemakshalve de verbondstheologie. Dat heeft er niks mee te maken, maar zo duid ik het dan maar aan. Hè. Dat is dat straks op de jongste dag alle mensen zullen opstaan om geoordeeld te worden. Dat is officieel zo. Behalve dan op het moment dat nu iemand overlijdt, want er wordt gezegd hij staat nu voor zijn rechter. Dat heb ik het laatst nog gehoord in Urk. Zeg maar. Hè. Dus nou weet ik het nog niet hoe men daarover denkt. Of dat nu gebeurt of in de toekomst. Maar ik laat het maar voor wat het is. De officiële gedachte is dat allen geoordeeld zullen worden op de jongste dag. Dat is het enige wat men trouwens dan ook nog verwacht, die jongste dag. En daartegenover is de gangbare gedachte in het dispensationalisme dat de rechtvaardigen zullen opstaan bij de wederkomst van Christus, de gelovigen dus, en de ongelovigen pas op de jongste dag. En dat mag dan zo wezen, maar dat is dan een uitspraak alleen over de mensheid uit onze tegenwoordige bedeling, want voor de rest klopt het niet. Voor de rest is het zo dat alle ongelovigen in ieder geval zullen opstaan op de jongste dag, alle gelovigen eigenlijk ook, en er is maar één uitzondering op, en de uitzondering is dat de gelovigen van onze bedeling ver daarvoor zullen opstaan, omdat ze nou eenmaal eerstelingen zijn van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. En de uitzondering betreft dus slechts de gemeente, want die zal deel hebben aan een opstanding uit de doden, van tussen de overige doden uit dus, net als de Heer Jezus Christus zelf, die trouwens het hoofd is van de gemeente. En voor de rest zijn er geen uitzonderingen. De regel is dat de gelovigen van onze bedeling op zullen staan ter gelegenheid van, laten we maar zeggen, de wederkomst van Christus, voor het gemak, de opname van de gemeente, dus of hoe we dat maar noemen. En alle andere mensen zullen opstaan inderdaad op de jongste dag, voor zover ze voor die tijd overleden zijn uiteraard. En in een voetnoot, in heel kleine lettertjes, dus nu begin ik te fluisteren, moet ik erbij zeggen dat er ook zijn die op zullen staan straks bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar die staan gewoon op, voor zover ik weet en kan nagaan, in hun oude lichaam. En zullen met Christus de 1000 jaren ingaan en met hem zelfs deel hebben ook op aarde aan zijn heerschappij. Dat betreft dan de zogeheten martelaren uit de grote verdrukking. Maar dat is een opstanding feitelijk van een andere aard dan waar we nu eigenlijk over spreken. Ik hoop dat dat duidelijk is. Meer hoef ik er niet van te zeggen. Want anders zou ik op het thema moeten ingaan en dan zou ik u erop wijzen, dat doe ik altijd even zo en het loopt je weg, dat wij in ieder geval in Johannes 6, 4 uitspraken hebben waarin gezegd wordt dat inderdaad gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. En dan heb ik het nog niet eens over de uitspraken van Martha, dan wel Maria, of allebei, dat weet ik nooit uit het hoofd, in Johannes 11. die over Lazarus zeggen: Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. En de Heer spreekt dat op zich ook inderdaad niet tegen. Het is namelijk de normale gangbare Bijbelse opvatting, maar het is maar één uitzondering op de regel. En dat betreft uiteraard de gemeente van onze dagen, want onze bedeling of onze dagen is nou eenmaal of zijn nou eenmaal een uitzondering op de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. En meer hoef ik er denk ik nu niet van te zeggen. Daarna komt nog een uitspraak van dezelfde aard, die van vers 42, waar staat: de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, dus die ook al, hè. De koningin van Sheba, is ze beter bekend, die zal opstaan en dit geslacht veroordelen, want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo en ziet meer dan Salomo is hier. En dit geslacht wil de wijsheid van deze zoon van David, die meer is dan Salomo, inderdaad niet horen. Waaruit maar uitdrukkelijk blijkt dat deze koningin van Sheba geacht wordt een gelovige te zijn en dus een rechtvaardige. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Wie ze verder was, waar ze vandaan kwam, weten wij verder ook niet. En ik ga er maar ook niet verder op in, want anders kom ik terecht in de geschiedenis als zodanig. En dat is voor dit hoofdstuk, voor het begrijpen van dit hoofdstuk, overbodig. Waar het om gaat natuurlijk in deze woorden, eigenlijk al vanaf vers 38, is dat de Heer deze mensen verwijt dat zij op grond van de prediking en op grond van de vele tekenen die de Heer Jezus deed, inderdaad niet tot geloof kwamen, terwijl er buitenlanders waren die in de tijd wel tot geloof kwamen op grond van veel minder. En dat is maar waar het om gaat. Waarna wij ons even de vraag stellen, maar hoe komt het dan dat die buitenlanders zo makkelijk tot geloof kwamen verhoudingsgewijs en deze Joden zoveel moeilijker? Dan moet ik u zeggen dat het antwoord op die vraag feitelijk al gegeven is in het gedeelte vanaf vers 33... zodat dit gedeelte over Jona en de mannen van Nineveh en de koningin van het zuiden kan beschouwd worden als een nadere toelichting op wat vanaf vers 33 vermeld stond. Daar ging het namelijk over de boom en zijn vrucht, de kwade boom en de goede boom, en vervolgens ging het over een adder. Dus als het gaat over een kwade boom en over een goede boom en over een slang, dan weten we precies waar het over gaat, over de geschiedenis van wat wij dan dikwijls de zondeval noemen, althans die van Adam. En dus over de geschiedenis in de hof. En de gedachte is dat de goede boom een beeld is van het nieuwe verbond. En die zou vrucht voortbrengen, waar Johannes de Doper het al over had. Brengt dan vruchten voor der bekering, waardig, enzovoort. En de kwade boom zou ook vrucht voortbrengen, maar dat was een kwade vrucht. En dat is wat we hier geïllustreerd vinden, inderdaad, want dit volk levend onder de wet, waarvan de boom der kennis des goeds en des kwaads nou eenmaal een beeld was, dit volk heeft veel meer nodig om tot geloof te komen. We kunnen gewoon zeggen, dit volk kwam niet tot geloof. Want als volk kwam het ook inderdaad niet tot geloof. Terwijl die heidenen die de wet niet hadden, veel makkelijker kwamen tot het eten van de boom des levens, om zo te zeggen. Goed. En daarna krijgen we hier in Matthäus 12 vanaf vers 43... Enige uitspraken van de Heer die ik al aangehaald heb naar aanleiding van Matthäus 12 vanaf vers 22. Sluit weer keurig allemaal op elkaar aan, denk ik dan, hè. Het gedeelte namelijk waarin de Heer alsnog commentaar geeft, kennelijk op die geschiedenis van de uitdrijving van deze boze geest uit die man die blind en stom was. Want hij zegt in vers 43, en wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre, namelijk door levenloze plaatsen, zoekende rust, althans een woonplaats, want dat is de gedachte bij het woord rust. Zo wordt het ook in het Oude Testament vele malen gebruikt. Rust, namelijk een plaats om zich te vestigen, om te settelen, om te gaan zitten. Maar deze geest die van de mens, en van een levende mens uiteraard, is uitgegaan, gaat door dode plaatsen, levenloze dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd, het huis helemaal schoongemaakt zal ik maar zeggen. En dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Ik neem aan dat deze... Ik druk het wat zwak uit, maar... Ik neem aan dat deze beschrijving inderdaad gewoon op een mens van toepassing is... of gebracht kan worden, dat het zo ook dikwijls werkt. Ik heb u dat al eerder voorgehouden, naar aanleiding van het eerdere deel uit dit hoofdstuk. Het uitdrijven van een boze geest is natuurlijk op zich heel aardig, maar het neemt niet weg dat het weinig zin heeft als dat huis, wat dan gereinigd of geleegd is, vervolgens niet bewoond gaat worden door een goede geest. Ik ken er trouwens maar één, en dat is de geest van God. En dat is ook inderdaad wat... naar voren gebracht werd, min of meer in het gedeelte vanaf vers 22 tot 32. En wat de Heer hier nou beschrijft, is natuurlijk in de eerste plaats de positie van de natuurlijke mens. Zo gaat dat blijkbaar. Maar hij past deze gedachtegang nu toe op dit geslacht. De kneep zit in me uiteraard, en zo hoort het ook denk ik altijd, in de laatste zin, aan het einde van vers 45, namelijk, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En let op ook, het betekent dat dit een gangbaar beginsel is in verband met de natuurlijke mens, maar het wordt hier toegepast niet alleen op een mens, maar op een geheel volk, en het wordt ook als een vaststaand feit naar voren gebracht, zeg maar gewoon als één profetie. Dat is natuurlijk niet zo aardig, dat het hier staat, maar het gaat er ook niet om of het aardig is, het gaat erom of het de realiteit is. En wat we dan vinden, is dat de Heer hier een uitspraak doet, feitelijk, over deze mensen, namelijk deze schriftgeleerden en fariseeën, letterlijk uit vers 38, die wel een teken wilden, maar die zich niet bekeerden, hoewel de mannen van Nineveh zich wel bekeerden, en hoewel de koningin van Sheba, van het zuiden, hoe ze maar genoemd wordt, zich wel bekeerde, enzovoorts. Dit volk deed het niet. Waarna de vraag is, wordt uit hen dan wel een boze geest gedreven? En dat is moeilijk te zeggen, want het is maar de vraag hoe letterlijk we die dingen opvatten. Het punt is dat, als u het mij vraagt, hier gesproken wordt, feitelijk over de werking... van de wet, de werking van die kwade boom uit vers 33, dus de boom der kennis des goeds en des kwaads. In de praktijk blijkt namelijk, en zo wordt het zelfs in Genesis natuurlijk op zijn minst al gesuggereerd, in de praktijk blijkt namelijk dat die wet inderdaad gebruikt wordt ten kwade en wel door de tegenstander. De wet als wet, de wet alleen als verzameling wetten en regels, de linkerkant van de wet, om zo te zeggen, die wordt inderdaad gebruikt door de tegenstander. Dat kan het niet missen, want ik heb al vaker uiteengezet dat de wet feitelijk een beroep doet op de hoogmoed van de mens. Ik meen dat ik er vorige keer op gewezen heb dat de Heer helemaal de wet niet verplicht heeft opgelegd aan Israël. Het is maar hoe je het zegt natuurlijk, maar de gedachte was niet dat het verplichtend was, maar als men tot Israël wilde horen, dan werd de wet opgelegd. Maar men hoefde niet noodzakelijk tot Israël te behoren. En men hoefde ook niet, dus in het beginsel hoefde geen mens noodzakelijk onder de wet te leven. Niettemin sprak het hen wel aan, want het punt is natuurlijk dat als eisen gesteld worden aan de mens, dan doet dat een beroep op de hoogmoed, een ambitie van de mens die zegt, nou, dat zal ik doen. Zich niet bewust van dat hij daar ook helemaal niet toe in staat is. En zelfs als men zich dat wel bewust is, zegt men, nou, ik kan toch in ieder geval proberen hoe ver ik kom. Wat weinig zin heeft natuurlijk. Het kanaal overzwemmen, zo van, je kan het wel niet, maar kan zien hoe ver ik kom. Ik denk niet dat je daar dan nog veel van ziet, eerlijk gezegd, hoe ver je komt. Goed. Nou, zo is het met het leven onder de wet ook. Een bediening des doods, die vooral wordt aanbevolen door de adder zelf en daarna door zijn gebroed. Excusele mo, maar dat staat hier nou eenmaal zo. Dus ik hou me maar gewoon aan de Bijbelse termen en verder niets. Maar dat is de gang van zaken. Als er ook sprake is van het uitdrijven van een boze geest, of althans het reinigen van dit huis, want daar gaat het over, daar gaat het kennelijk over het reinigen van dit huis Gods. Het huis Israëls in de praktijk, het huis waar God in zou wonen namelijk, maar waar wat anders in woonde, want in werkelijkheid was dit volk natuurlijk in de macht van de tegenstander. En ik zeg natuurlijk gewoon omdat dat uit deze woorden ook daadwerkelijk blijkt. En zo is het feitelijk ook in onze dagen waar men onder de wet leeft. Natuurlijk, dat is een heel harde uitspraak. Maar ja, ik zou niet weten hoe ik het anders zeggen moest. Bovendien maakt het niet zo geweldig veel uit, want de hele wereld bevindt zich in de macht van de boze. En degene die in de praktijk de Heer niet dient onder het nieuwe verbond. Let op praktijk. Degene die in de praktijk de Heer niet dient onder het nieuwe verbond, leeft dus gewoon net als de wereld en in de macht van de boze. En als men dat dan nog versterkt door bovendien te leven onder de wet, ja, dan kun je dat zeker zeggen. Het leeft onder de macht van de tegenstander en het wordt op zijn minst vergeleken, met de bezetenheid van een individueel mens. Dat is maar waar het om gaat. Maar nou, de vraag is maar, wordt Israël of werd het Joodse volk dan van deze macht bevrijd? Is het antwoord ja. Of er geesten werden uitgedreven, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik kan wel antwoord geven op de vraag of het volk bevrijd werd van de wet. Het antwoord is ja. Fundamenteel namelijk. Ja, misschien te theoretisch, maar het is een Bijbels gegeven dat dit volk verlost werd van de wet door de dood van de Heer Jezus. Precies zoals het in Galaten 4 beschreven wordt en zoals het daar ook primair wordt toegepast op ditzelfde Joodse volk. Waar gezegd wordt dat de Heer Jezus gekomen is, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanstelling tot zonen, onder het nieuwe verbond dus, zouden verkrijgen. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat wil zeggen dat hoe dan ook dit volk niet meer onder de wet zou leven, ook niet van Gods wegen, sinds de dood van de Heer Jezus. Ik zeg hoe dan ook. En over de periode daarvoor zeg ik, is het een twijfelachtige zaak, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar ik heb zelf de indruk dat gelovigen, oud-testamentische gelovigen, over het algemeen toch ook niet zo strak onder de wet leefden. Ze leefden immers uit de beloften die God aan Abraham gedaan had en de wet deed er niks aan toe of af, is het nieuw-testamentische commentaar erop. Maar goed, dat is nou het thema niet. Het thema is dat door de dood van de Heer Jezus de wet vervuld werd en daarmee werd de wet vernietigd of opgeheven of vervuld, beëindigd of welke termen daar dan nog maar meer voor in de Bijbel gebruikt worden. Het eigenaardig is, en het schiet me altijd te binnen als ik over deze dingen spreek, het eigenaardig is dat vanaf Mozes tot aan de dood van de Heer Jezus is nog geen 1500 jaar, ik neem het maar even ruim, het is iets van, ofwel, maar iets van 1500 jaar zal ik maar zeggen, ik ga het nou niet gauw narekenen, iets van 1500 jaar, maar sindsdien leeft men al 2000 jaar nog steeds onder die wet. En wat dit schriftgedeelte leert, is dat men er nog zwaarder onder zit dan in het verleden. Dat kan ook niet missen. Dat is namelijk zo. Dat blijkt ook wel, want heel die oud-testamentische geschiedenis leefde men eigenlijk nauwelijks onder de wet in de praktijk. Slechts kleine delen van de wet hield men enzovoort. Het werd pas wat sterker bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap enzovoort. En kennelijk is de gedachte dat die wetten verzwaard zijn geworden sinds de nieuwtestamentische tijd en sinds de dagen van de Heer Jezus. Terwijl juist de bedoeling was dat heel de wet zou worden beëindigd en dat men de Heer zou dienen onder de volmaakte wet die der vrijheid is, met dank aan Jacobus 1, namelijk onder het nieuwe verbond. En dat is dan net het punt, daar waar men uit ongeloof vasthoudt aan de wet die God zelf had beëindigd, daar is het ongetwijfeld zo dat dit volk nog zwaarder onder diezelfde wet terechtgekomen is. Eenvoudig omdat de Heer er nu echt helemaal niets meer mee van doen heeft. Bovendien, als we andere termen gebruiken, blijkt dat ook. Je kunt namelijk zeggen dat het volk als zodanig nogal verblind was in oud-testamentische tijd. Dat valt niet te ontkennen dat het zo was, want het wordt ook gewoon zo genoemd. Het neemt niet weg dat in het bijzonder profetieën gedaan werden met betrekking tot een toekomstige verblinding en verharding van het volk, waaruit afgeleid moet worden dat men in ieder geval sinds deze nieuwtestamentische tijd zwaarder verblind en verhard geworden is dan ooit tevoren. Men was het vroeger ook, maar nu veel zwaarder. Nou, datzelfde geldt kennelijk ook voor de wet. Men leefde vroeger ook onder de wet, maar nu veel zwaarder. Maar de terminologie hier, die Die dwingt ons min of meer om te zeggen, men leefde vroeger onder de macht van de boze, maar nu nog veel meer. En dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Het hindert hen, in de eerste plaats natuurlijk, om tot geloof in de Heer Jezus te komen. En het hindert hen vervolgens ook, om onder dat nieuwe verbond de levende God te dienen. Dat laatste is natuurlijk volkomen overbodig om erbij te zeggen. Maar als ik dezelfde gedachte toepas op het zogeheten christendom, dan wordt het ineens wel van toepassing. Namelijk, sommigen mogen dan tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Het neemt niet weg dat zij, doordat ze zich onder de wet stellen, inderdaad verhinderd worden om de levende God te dienen onder de wet, de volmaakte wet die der vrijheid is, onder het nieuwe verband namelijk. Het is dus een zeer ernstige verharding. Mede daar de natuurlijke en gewoon ongelovige, dan wel atheïstische mens helemaal niet leeft onder welke wet dan ook. Nou ja, je kent nationale wetten, wat is het dan? Samenleving moet een beetje geregeld worden en dat is het dan, maar geen wetten van Gods wegen. Nou, er zijn ook niet zulke wetten van Gods wegen, integendeel, en daarom is het des te erger. En een bewijs van de macht van de tegenstander, dat juist diegenen die in de volle vrijheid geplaatst zijn, zich juist stellen onder wet en in het bijzonder de wet. En dus wordt ook over dit Joodse volk in het bijzonder gezegd, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn, namelijk het laatste van dezelfde mens, oftewel het laatste van dit volk wordt erger dan het eerste. En zo zit dat, een beschrijving van wat er gebeurt met iemand die het evangelie afwijst, zal ik maar zeggen, die zijn vertrouwen stelt in zichzelf in plaats van op het woord Gods. Dat is waar het op neerkomt. En in de praktijk leidt dat altijd tot deze macht, tot bezetenheid wil ik maar niet meteen zeggen, maar wel het leidt tot een steeds sterkere beïnvloeding door wat genoemd wordt de boze. Bedenk dan trouwens dat als de Heer Jezus zijn zogeheten hogepriesterlijk gebed uitspreekt, dan bidt hij voor de zijnen en hij bidt uitdrukkelijk dat de zijnen bewaard zouden worden van de boze. Daar komt de term ook vandaan, hè? Johannes 17. Het zijn uitspraken die je nauwelijks ergens leest, maar daar worden ze door de Heer inderdaad gebruikt in dat gebed, want de achtergrond van deze gedachte is dat niet alleen dit Joodse volk, maar ook uiteraard de wereld die de Heer Jezus verworpen heeft, ook sterker dan ooit tevoren terecht zou komen in de macht van deze tegenstander. Daarvoor immers hield de Heer zich ook nog wel, zo nu en dan, of in het algemeen, bezig. Enigszins, want ik ga er niet op in welke mate, maar hij hield zich enigszins bezig met de gang van zaken in de wereld als zodanig. Maar sinds het ongeloof, sinds dat hij in de wereld was en de wereld hem niet gekend heeft, en sinds hij tot het zijne kwam en de zijnen hem niet hebben aangenomen, heeft hij de wereld losgelaten. En dat betekent dat de tegenstander in de praktijk vrij spel heeft. En de enigen die aan dat vrije spel kunnen ontkomen, zijn degenen die in hem geloven en dan inderdaad in de meest concrete en dus praktische betekenis van het woord, zijn degenen die voor de praktijk van hun leven hun vertrouwen op de Heer gesteld hebben. Dat is een heel persoonlijke zaak. Maar waar dat niet het geval is, is de tegenwoordige tijd erger dan de tijd van voor de eerste komst van Christus uiteraard. En in het bijzonder wordt dat van toepassing gebracht op het Joodse volk. Nou goed. Trouwens, ik denk trouwens ook, maar ik kan het niet helemaal bewijzen, maar ik denk ook dat deze uitspraken ook van alles van doen hebben met jodenvervolgingen die kenmerkend zijn geweest voor de laatste 2000 jaar. Nou weet ik ook wel dat jodenvervolging dus al in het Oude Testament voorkomt in de dagen van Esther. Dat is natuurlijk zo. Maar daarna was er feitelijk sprake van een politieke strijd, zal ik maar zeggen. Natuurlijk, er waren altijd oorlogen, er was altijd strijd, er was altijd verdrukking enzovoort. Maar dat is nog niet per definitie wat wij zouden noemen jodenvervolging. Domweg, omdat het om joden gaat. Maar sinds het Nieuwe Testamentische tijd is dat wel degelijk het geval. En Ik moet u zeggen dat de belangrijkste oorzaak, er zijn er meerdere natuurlijk, is altijd zo, maar de belangrijkste oorzaak daarvan is natuurlijk dat de grote tegenstander inderdaad er belang bij heeft om dit Joodse volk te vervolgen, uit te roeien of te voorkomen dat het tot geloof komt of wat dan ook, opdat de Heer zijn heilswerk in de toekomst niet zou kunnen voltooien, want hij heeft namelijk beloofd om dat te doen via ditzelfde Joodse volk. Theoretisch dan, de Satan heeft er alle belang bij dat het volk wordt uitgeroeid. En in ieder geval heeft hij er alle belang bij dat het nooit tot geloof komt. En waar het zo vervolgd wordt, juist door christenen, want het zal je gedacht zijn wie er gebruikt wordt specifiek door de tegenstander in dit geval. Hè? Maar waar het Joodse volk zo vervolgd wordt, dat die vervolging inderdaad voortkomt van Satan zelf. Dat is waar het om gaat. Hè? Zonder een directe zichtbare aanleiding, maar de oorzaak van deze dingen ligt natuurlijk in de geestelijke dingen, in de hemelse dingen. Dat is maar waar het om gaat. En waar de Jood zo verdrukt wordt, juist door christenen, niet uitsluitend, overigens lang niet uitsluitend, maar juist door christenen zal hij zich helemaal wel bedenken voordat hij tot aanvaarding komt van de God der christenen. Zo ligt het ongeveer. Dat is macht van de duivel. En dus wordt het met dit volk in deze laatste tijd erger dan in de eerste tijd en in de dagen van de oud-testamentische geschiedenis. Wij zouden die macht van de tegenstander inderdaad niet onderschatten. En meer zeg ik er maar liever niet van. En ik ga dus gewoon over naar vers 46. Dat lijkt een ander onderwerp, maar het is het uiteraard niet. Er staat namelijk vanaf vers 46, en als hij nog tot de scharen sprak, die uitdrukking alleen al betekent dat het volgende gelezen zou moeten worden in samenhang met het voorgaande. Het wordt als het ware in elkaar geschoven. Terwijl hij nog sprak, ziet, zijn moeder en broeder stonden buiten zoekende hem te spreken. Dus waarschijnlijk bij wijze van spreken, terwijl de Heer vers 44 en 45 uitsprak, bij wijze van spreken stonden deze mensen al, stonden de moeder en broeders van de Heer Jezus daar al om hem te spreken. Geschiedenis hangen in elkaar. En dan staat er, en iemand zei tot hem, zie, uw moeder en uw broeder staan daar buiten zoekend u te spreken. Maar hij antwoordende zeide tot degene die hem dat zeiden, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zei hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Lijkt me tamelijk voor de hand liggend, dat terwijl de Heer aan het spreken is en zich met tamelijk diepzinnige en in ieder geval geestelijke zaken bezighoudt, en er komt zo'n algemene boodschap tussendoor, moeder en broer staan buiten te wachten, dat hij meteen die woorden inpast in zijn eigen gedachtegang en dus meteen vraagt, ja, dat is nou precies de vraag. Wie is eigenlijk mijn moeder en wie zijn mijn broeders en eventueel zusters uit vers 50? Want daar ging het nou net om. Hij sprak tot dit geslacht en over dit geslacht, wat in de praktijk at van de kwade boom en dus kwade vrucht voortbracht enzovoort. En wat hij nu feitelijk vaststelt, is dat hij dit geslacht onmogelijk kan beschouwen als zijn geslacht. Dat wil zeggen, men zou namelijk het Joodse volk kunnen beschouwen als de moeder van de Heer Jezus, het volk als zodanig, zijn moeder, het moedervolk. Nou, dat woord kennen wij niet, dan gebruik ik toch gewoon moedertaal, de taal van het volk, en dan ziet u dat het volk wel degelijk een moeder is. Trouwens, het woord voor volk en voor moeder, dat is nogal verwant, dus ik hoef er verder ook niet op in te gaan. Zo is het nou eenmaal, moedervolk, moedertaal, moederland, zo hoort het eigenlijk, hè. Maar de Heer beschouwt dit volk niet als zijn moeder, want dit volk is van een hele andere aard dan hij zelf. Dit is een ongelovig volk, terwijl hij de gelovige bij uitstek is uit heel de Bijbelse geschiedenis. En die verwantschap ontkent hij dan ook inderdaad prompt. Waarna de vraag is, wie is dan zijn volk of wie is dan zijn moeder en zijn broeders? Het is een heel eenvoudig beeld. Het volk als zodanig wordt beschouwd als de moeder. En de toenmalige generatie, of de eigentijdse generatie, kan ik misschien ook zeggen, wordt beschouwd als broeders. En eventueel zusters. Als voortgekomen namelijk uit dezelfde moeder. Uit hetzelfde volk. Maar de Heer ontkent het feitelijk en zegt, wie is dat eigenlijk? Wie zijn mijn moeder en wie zijn mijn broeders? In vers 48. En het antwoord wat hij geeft is duidelijk genoeg. Hij strekt zijn handen uit over zijn discipelen. Hij wijst als het ware naar hen en zegt, kijk, dat is mijn moeder en mijn broeders. Dat wil zeggen, hij associeert zich met de discipelen en zegt, van dat volk, dat gelovige volk, daar ben ik een zoon van, of daar hoor ik bij, of dat zijn mijn broeders, of hoe je dat er maar zegt. En daarmee verwijst hij dus naar een ander volk dan het Joodse, daar komt het in de praktijk op neer. Hij wijst namelijk op een gelovig volk, en volgens de eenvoudige lezing wijst hij dus gewoon op de gemeente, want daar komt het op neer. Want hoe dan ook, deze discipelen zijn altijd een beeld van de gemeente, en in andere zin waren ze zelfs de eerstelingen van die gemeente uiteraard, hè? Zodat ook hier wordt uitgedrukt, ik zou bijna een cliché gebruiken, maar ik wou eigenlijk zeggen, zodat hier wordt uitgedrukt hoe de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Maar zoiets dus, hè. Maar het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om het onderscheid tussen het ongelovige Joodse volk aan de ene kant en de gemeente van gelovigen aan de andere kant. Maar langzamerhand weten u en ik dat daar altijd een veel fundamentelere waarheid achter steekt. En dat het inderdaad gaat in de praktijk om het verschil tussen Juda en Efraïm en dus tussen 2 en 10 stammen van Israël. Dat verhaal zit er altijd aan vast. En dat hebben we ook als achtergrond gezien voor al die voorgaande hoofdstukken feitelijk. Want in al die hoofdstukken wordt uitgedrukt hoe weliswaar een koninkrijk zou komen. Vanaf hoofdstuk 1 weet je wel. Hoe weliswaar een koninkrijk zou komen, want Matthäus wordt geacht te spreken over de Heer Jezus als koning. Hoe weliswaar een koninkrijk zou komen, maar hoe dat koninkrijk in ieder geval voor het Joodse volk verborgen zou worden en ergens anders terecht zou komen. En als we vragen waar dan, zijn er 2 antwoorden mogelijk. Ene, de belangrijkste voor ons is uiteraard, het werd verborgen in de hemel. En voor zover wij gelovigen zijn, hebben wij deel aan dat verborgen koninkrijk. En een meer aards antwoord is, het werd van Juda weggenomen en het werd verborgen bij Efraïm of bij Jozef. Daar komt het op neer. En dat is ook wat hier uiteraard wordt uitgebeeld. Hoe dan ook, de Heer wijst een ander volk aan of een ander volk waartoe hij behoort. Hij zegt, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster, dat geldt voor de eigen generatie uiteraard, en moeder, en dat geldt voor het volk als zodanig. En als je zegt, het is de gemeente, dan zeg ik al, dat is de oppervlakkige lezing eigenlijk, want de vraag is dan, wie is dan de moeder van de gemeente? Maar dat weten we al sinds Matthäus 1. De 10 stammen van Israël. Dus je komt er toch op terecht. Iets even doorleest in de uitspraken en overal de juiste vragen bijstelt, dan kom je daar vanzelf terecht. Dat wordt trouwens ook ogenblikkelijk geïllustreerd, hè, in wat verder volgt. Want dan weet ik wel, dan staat er een nieuwe kop en een nieuw hoofdstuk enzovoort. En dan bovendien volgt een hoofdstuk met een totaal andere aard dan alle 12 voorgaande. Ik vind het altijd leuk, want ik weet niet of het met opzet gebeurd is of niet. Maar typologisch klopt het precies, hè. Je hebt er eerst 12 en dan kom je bij een 13e, maar die 13e die hoort er niet bij. Die hoort er wel bij, maar die is heel anders. Vandaar, de 13 brengt ongeluk, hè. Dan krijg je een tegenvaller. Dan veranderen de dingen en dat is verbazend lastig, hè. De 13e gooit de dingen op de kop. Dat is hier ook zo. Ik weet alleen niet wie die hoofdstukkenindeling gemaakt heeft. En soms denk ik, men heeft ook maar wat aangevreubeld bij vers en hoofdstukindeling. En soms denk ik, hoe bestaat het dat het zo fraai klopt? Nou, dit is er een die mooi klopt. Alleen moet je wel netjes doorlezen vanuit hoofdstuk 12 na vers 13. Want eerst distantieert de Heer zich van zijn familie, bij wijze van spreken uiteraard, want dat is het gewoon, bij wijze van spreken. Hij distantieert zich van zijn familie en daarna in hoofdstuk 13 distantieert hij zich van het land. Hij neemt afstand, betekent dat hoor, in gewoon Nederlands. Want er staat in hoofdstuk 13, te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, hij distantieert zich dus van het huis. zat bij de zee en tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en van wal stak. Zoiets dus, hè? Hij ging in een schip en al de scharen stond op de oever, dus hij nam afstand van zijn familie, hij nam afstand van het huis, hij nam afstand van het land, dus drie keer. Toch? En intussen sla ik een bladzijde om, want dat is het begin van hoofdstuk 13. En dan ga ik meteen naar het einde van hoofdstuk 13. Vers 53. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar en nam weer afstand. En gekomen zijnde in zijn vaderland, toen was hij er weer, leerde hij hen in de synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Namelijk, van waar heeft deze zijn wijsheid? Dat kwam dus weer van afstand. Ze wisten niet alleen hoeveel afstand en uit welke richting, maar ergens anders vandaan. Maar in ieder geval afstand. En daarna komt dat nog een keer, want er wordt weer over zijn moeder en over zijn broeders en over zijn zuster ook nog, of niet? Zijn zusters, zelfs zusters, gesproken in vers 55 en 56. En dan wordt weer de vraag gesteld, van waar komt dan deze dit alles? En dat komt, dat mag je weer weglaten, maar de bedoeling is dat we begrijpen dat men denkt, of op zijn minst suggereert, dat hij ergens anders vandaan komt. Dat hij inderdaad een oorsprong heeft van buiten het Joodse volk. Dat is waar het om gaat. En dat komt volledig overeen met die afstand die hij neemt aan het einde van hoofdstuk 12 en aan het begin van hoofdstuk 13. Hier aan het eind van hoofdstuk 13 komt dat opnieuw. En daarna zegt de Heer trouwens ook, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Met andere woorden, ergens anders, maar dat is op afstand, was hij kennelijk wel geëerd. Al was het dan niet zijn vaderland, maar... Hè? Maar zou het dan zijn moederland zijn, misschien? Hè? Nee, als je dit kort sluit met het begin van dit hoofdstuk. Het land van Maria, het land van de moeder. Overdrachtelijk zuster. Hè? Dus toch de tien stammen, want dat zit erachter. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Dat doen we wel als we aan het einde van hoofdstuk 13 terechtkomen. Maar het is wel van groot belang, want in het begin van hoofdstuk 13 krijg je dat ook, hè. Want als je dan leest dat ik... Stel nou, hè, moet je voorstellen. Stel nou dat wij hebben allemaal dat verhaal gevolgd wat ik u ooit eens een keer verteld heb hier een poos geleden. Over de geschiedenis van de Heer Jezus en Jozef en Arimathea en die hele kwestie, weet je wel. Dus wij weten, bij wijze van spreken, dat de Heer, of althans wij vermoeden het zeer sterk, dat de Heer inderdaad nogal wat geleerd heeft, inderdaad niet uit het Jodendom, niet van Juda dus, maar van Jozef. Ik kan me niet schelen welke Jozef, doet niks te zaken. Er verandert er niks mee, hè? Maar dat hij het ergens anders vandaan heeft. En we weten dat dus. En we weten dat hij in het buitenland geweest is. En al dat soort dingen bij Jozef dus, hè, bij Efraim. En dan lezen wij het einde van hoofdstuk 12. Maar we kennen de rest van het verhaal niet. We lezen gewoon het einde van hoofdstuk 12. Waar de Heer afstand neemt van Maria. En van de broers. Jacobus, hoe heet het ook weer? Jacobus, Jozef, Simon. En wat was er nog een? Judas natuurlijk. Judas en Salome. En de andere zusters waarvan de namen vergeten zijn, kennelijk. Hè? En dan staat er in 13 vers 1, en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, ging weg, zat bij de zee, dus hij ging in ieder geval naar de zee toe. En toen kwamen vele scharen tot hem, maar daar wilde hij immers niks mee te maken hebben, had hij min of meer gezegd. En hij ging in een schip. En dan denk je, nou, daar gaat hij weer, hè. Richting Marseille. Nou ja, dat kan vanaf deze zee niet natuurlijk. Maar als het nou eens Jaffa geweest was, of mijn paar Tiberias, Jaffa is natuurlijk wel aardig, via Jonas van een halve bladzijde eerder, dan zou je denken, nou, dan gaat hij weer. In zijn vaderland is hij niet geëerd, dan maar naar het moederland, om zo te zeggen. En dat is helemaal een sterke, ik bedoelde het niet eens zo, maar dat is helemaal een sterke, omdat over de hele wereld weet men welk land dat is, moederland. Als het moederland heet, weet iedereen waar het ligt. Er is maar één land wat bekend is als moederland. Dat is Britannia. Ja, inderdaad, ja. En genadig is dat, hè, zulke dingen. Nou goed, laat maar zitten, want ik neem gewoon de draad op aan het begin van Matthäus 13. Te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde. Bedenk nou nog even, je moet van alles in gedachten houden. Namelijk, als hij uit het huis gaat, is het huis ledig. En het is maar de vraag wat er dan in komt. Het is dus een uitbeelding van hoe de Heer inderdaad dat volk, dit geslacht, zou loslaten. En daarmee zelfs heel de wereld zou loslaten, want daar komt het uiteindelijk op neer. En dus de wereld zou, of de volkeren, en in het bijzonder het Joodse volk, zou overleveren of overgeven. Want dat is het woord wat gebruikt wordt in Romeinen 1. Zou overgeven aan Satan. Want dat is de term die gebruikt wordt in 1 Korinthe 5. Want als God het loslaat, als de Heer het loslaat, dan is het volledig per definitie in de macht van Satan. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. De 10 dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde. Hij had er zojuist mee afgerekend, met woorden die tot een grote climax kwamen hier in hoofdstuk 12. Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee, waarbij het huis staat uiteraard voor Israël. En ik bedoel uiteraard altijd dan het bekende, zichtbare Israël, dat wat er officieel van overgebleven was, namelijk het Joodse volk. En zat bij de zee, maar de zee is per definitie de hele Bijbel door de uitbeelding van heidenen. Als u uit het huis gaat, en zelfs gaat naar de uitersten der aarde, want bij de zee houdt de aarde, namelijk het droge land, bij ons taalgebruik vasthouden, houdt de aarde op, dus zijn de einden der aarde en komt daar bij de zee. En dan weet je waar hij komt, bij de heidenen in het algemeen en bij Jozef of Ephraim in het bijzonder. Dat kan niet missen. Nou goed. En dan staat er, zat bij de zee, let op zat, hè. Zitten, rust vinden, is de gedachte. Zich vestigen, er gaan wonen, eigenlijk, want zo kan het ook bij vertaald worden, en het wordt ook gedaan bij gelegenheid, hè. Maar goed, hij zat bij de zee, en tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging, hij nam dus afstand, hij ging in een schip, en hij zat neder, nog steeds, eerst bij de zee, daarna in een schip. En heel al de scharen stond uitdrukkelijk op de oever. En in het land, en dus in verband met het huis of wat het maar wezen mag. Als uitbeelding van het Joodse volk als zodanig. En dan staat er, en hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. En dan stoppen wij het verhaal, want ik ga eerst nog niet op die gelijkenissen in. Dat heeft ook weinig zin, want het punt is dat dit nieuw is, wat hier staat. Hè? Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Tot nog toe zijn we in het hele Nieuwe Testament nog geen enkele gelijkenis tegengekomen. Dit is nieuw. En niet alleen stellen wij dat vast, maar dat is ook wat de discipelen vaststellen in vers 10. Nadat de Heer namelijk 1 gelijkenis had uitgesproken, en die beëindigde met de woorden, wie oren heeft om te horen, die horen. En hij beëindigde die gelijkenis met een uitspraak waarmee hij zegt, nou, wie het begrijpt, begrijpen het, maar ik ga het niet uitleggen. Jullie zien maar. Want dat is wat het betekent. Wie oren heeft om te horen, die horen. Einde van het verhaal. Zie maar wat je mee doet. Of denk hier maar eens een poosje over na. Een jaartje of 2000. Hè? Daar komt het op neer, toch? Nou goed. Maar goed, dat heeft hij net gezegd. En dan vers 10. En de discipelen tot hem komende, zeiden tot hem, waarom spreek gij tot hen door gelijkenissen? En ik vertel altijd hetzelfde verhaal. Het wordt natuurlijk een beetje flauw om het elke keer te herhalen. Maar in ieder geval, het antwoord wat de Heer Jezus geeft, dat is niet dat flauwe antwoord van, nou, ik probeer hen iets duidelijk te maken. Of zoiets, hè. Of het is een Oosterse gewoonte om in gelijkenissen te spreken. Want het hoeft je hen niet te zeggen. Als het een Oosterse gewoonte was, zouden zij niet gevraagd hebben, waarom spreek jij tot hen door gelijkenissen? Dat vind ik zoiets onbenulligs, eerlijk waar. Ik kreeg laatst trouwens een Bijbel in mijn handen, waarvan men me laatst vertelde dat die net zo goed was als de Statenvertaling. Ik weet ook wie het zei, maar dat durf ik niet te vertellen. En daar stond op het boek, bij nader inzien was het helemaal geen Bijbel. Het boek, ken je dat niet? Dat is ook slecht voor je om het te lezen hoor, moet ik je erbij vertellen. Maar ik, door omstandigheden kreeg ik het in mijn vingers. Toen heb ik onder andere deze schriftplaats opgezocht, wat hier dan staat. En als antwoord gaf de Heer dat hij in gelijkenissen sprak om aan de hand van voorbeelden deze mensen het een en ander duidelijk te maken. Nou ja, dat kun je dus wel vergeten. Dat staat er in de eerste plaats niet. Bovendien, het is gewoon onzin. Het is domme onzin. Want gelijkenissen verklaren niks, ze maken niks duidelijk. Wat ze doen is precies het tegenovergestelde. En dat weet iedereen. Toch of niet? Want wat moet je met een gelijkenis als je geen verklaring hebt van de gelijkenis? Bovendien, als de Heer door deze gelijkenissen iets duidelijk maakt, waarom geeft hij dan vanaf vers 18 een verklaring van deze eerste gelijkenis? Gij dan hoort... Leuk, hè? Wie oren heeft om te horen, die horen. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Alleen dat zegt hij niet tot die scharen. Hij sprak de gelijkenis uit aan het adres van de scharen. Maar daarna legt hij deze gelijkenis uit, min of meer, aan de discipelen. Ik zeg min of meer, want ik ben van mening dat de uitleg hoe moet je het zeggen, oppervlakkig is, onvolledig, of hoe je dat maar zeggen wil. Hè? Wel erg kort, eigenlijk. Maar niettemin, er wordt een verklaring van de gelijkenis van dit zaad gegeven aan de discipelen. En later ook wordt een verklaring gegeven van de gelijkenis van het onkruid. Neemt echter niet weg dat de tweede deel van deze gelijkenissen, de laatste vier, namelijk... Ja, dat klopt. Die worden gesproken zelfs niet tot de scharen, maar tot de discipelen. Dat wil zeggen, er blijven gelijkenissen en slechts twee van de acht worden min of meer verklaard. En de rest zelfs helemaal niet. En dat is ook de oorzaak van het feit dat tot in onze dagen de meest uiteenlopende verklaringen van deze gelijkenissen gegeven worden. Ze maken namelijk niks helder, integendeel. In de praktijk worden ze ook volkomen andersom gebruikt. Men maakt namelijk verklaringen opdat wij begrijpen zouden waar de gelijkenissen over zouden gaan. In plaats van dat de gelijkenissen zelf verklaringen zijn van andere uitspraken van de Heer of van andere Bijbelse waarheden. Zo zit het nou eenmaal. Bovendien, daar kan ik lang en kort over praten, maar dat heeft geen enkele zin. Want de Heer Jezus zelf zegt in vers 11 op de vraag waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen. Hij zegt omdat het u... Weliswaar, denk ik dan altijd. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En als je de helft van het verhaal even weglaat, dan staat er dus, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Dan staat, en is het antwoord, omdat het dien, die scharen, niet gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar u is het wel gegeven. En dan heb ik alles gezegd wat in het vers staat, en keurig vertaald, dat is wat er staat. Er staat dus gewoon dat de Heer in gelijkenissen spreekt, omdat zij deze dingen juist niet mogen verstaan. Waarna de volgende vraag dan zou zijn, maar waarom spreekt hij ze dan? En ook die vraag wordt beantwoord, namelijk vers 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat... Of op dat, kan net zo goed, dat maakt verder niet uit, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan, want ze hoorden inderdaad gelijkenissen, maar ze begrepen daar niets van. En ziende zult gij zien en geen zins bemerken, want zij zagen de Heere Jezus in een bootje die vanaf het schip en vanaf de zee dus sprak tot de scharen aan de oever. Dat is wat zij zagen, maar zij bemerkten het niet. Want het hart, dat is de zetel van geloof, het hart deze volks is dik, vet namelijk geworden, het werkte niet goed meer. is dan het idee. Namelijk, men geloofde niet en men kon niet geloven, men was er nauwelijks meer toe in staat. Want het hart deze volks is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En met ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen, met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Merkwaardig is bovendien dat gewoon degenen die onder de wet leven van deze gelijkenis ook helemaal niks verstaan. Hè? Nou ja, maar heel weinig, laat ik het zo zeggen. Maar in het algemeen, men begrijpt er niet van. En men draait ze zelfs gewoonlijk om. Niet allemaal, maar de meeste wel. Goed. Dus wat de heer nu zegt, is waarom hij in gelijkenissen spreekt. Er komen twee antwoorden. Namelijk, het ene begint met omdat in vers 11. En het andere begint met daarom in vers 13. Lijkt me duidelijk. Het eerste antwoord is, hij spreekt in gelijkenissen, want zij zouden de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen niet weten en daarom verbergt hij ze in deze woorden. Gelijkenissen zijn dus niet om iets te verklaren, te verhelderen dus, hetzelfde, maar om iets te verduisteren, te verbergen dus. In gewone taal, in plaats van openbaring is het verberging en dat woord wordt dus ook inderdaad gebruikt. En het tweede antwoord is dat hij dat doet, opdat op deze wijze aan hen deze profetie van Jesaja zou vervuld worden. Ze vroegen toch een teken? Hier hebben ze weer een teken. Namelijk, hij spreekt tot hen, maar ze begrijpen er niets van. Zij horen, maar ze verstaan niet. Zij zien, maar zij bemerken niet, enzovoort. En dat is precies wat Jesaja had aangekondigd. Dat zou gebeuren. Maar het hielp natuurlijk niks. Dat lijkt wel. Want het blijkt tot in onze dagen dat men met die gelijkenissen nauwelijks iets kan aanvangen. Zolang men nog beweert dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie, zijn we toch wel ver heen, hoor jongens. Hè? En zodra er staat, zolang beweerd wordt dat wij alles wat wij hebben moeten verkopen om vervolgens een schat, namelijk onze zaligheid, te kunnen kopen, dan begrijpt men toch echt niet door welke losprijs en wij eigenlijk verlost worden. Alsof we hem zelf moeten betalen. En dan te bedenken dat dergelijke verklaringen zelfs gegeven worden door iemand als Spurgeon. Onder andere dan, hè? Nee, later spreek ik die man nog wel eens. En ik geloof nooit dat hij me kwalijk neemt dat ik dat nu zeg. Dat geloof ik echt. Hè? Met alle respect. Goed. Maar om maar te demonstreren hoe ver dat misverstand gegaan is, hè? Hoe dat ook zij, de heer zegt, ik spreek tot door gelijkenissen. Want ik blijf eerst bij vers 11 stilstaan. Omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te weten. Vandaar dat aan hen in ieder geval, of minstens twee gelijkenissen worden uitgelegd. Bij de andere vraagt hij gewoon, heb jij dit alles begrepen? Toen zeggen ze ja. Dus waarom zou je dan nog wat uitleggen? Ik geloof namelijk niet dat ze het begrepen hebben. Maar ja, als ze ja zeggen, dan is dat het einde van het verhaal. Maar dat hoor ik later ook nog wel eens, hoe dat nou echt was. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Maar dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat in deze zin de heer bovendien zegt wat het onderwerp is van de gelijkenissen. Nou is dat natuurlijk voor een gedeelte overbodig. Want om te zeggen dat ze handelen over het koninkrijk der hemelen, dat is natuurlijk volstrekt overbodig. Hè? Ik weet wel, bij de eerste gelijkenis van het zaad, want zo wordt die genoemd, staat er verder niks bij. Maar als die gelijkenis verklaard wordt, in vers 19 staat er wel degelijk als iemand dat woord des koninkrijks hoort. Dat betekent dus dat de gelijkenis gaat over het koninkrijk. Dat van Christus, de zoon van David. Ook al wordt het koninkrijk dan genoemd het koninkrijk der hemelen, maar dat is omdat de zoon van David ook de zoon van God is. Bekende problematiek zeg ik dan altijd maar. Hè. Kortom, het is sowieso duidelijk dat het gaat over het koninkrijk. Bovendien, de tweede gelijkenis begint in vers 24 met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. De derde gelijkenis in vers 31 begint met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En de vierde gelijkenis begint in vers 33 met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Vervolgens, wordt de tweede gelijkenis verklaard. En daar wordt ook het koninkrijk genoemd, in vers 38 namelijk. Daarna komen wij, ja ik doe het wat snel, maar we bespreken ze toch wel stuk voor stuk. Bij de vijfde gelijkenis, in vers 44, die begint met, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. De zesde begint met, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan, dat is vers 45. De zevende gelijkenis begint met vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. En de achtste gelijkenis in vers 52 begint met... Daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. Is gelijk aan. Met andere woorden, van de acht beginnen de zeven met de uitdrukking het koninkrijk... En van wat de eerste gelijkenis betreft, daarbij is het anders, maar daarvan wordt later gezegd dat het inderdaad gaat om zaad, namelijk het woord des koninkrijks. En bovendien, na de eerste gelijkenis komt de vraag, waarom spreekt u tot en door gelijkenissen? En dan zegt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Nou, in ieder geval, dat het dus over het koninkrijk der hemelen gaat, dat zal duidelijk zijn. En eerlijk gezegd, ik denk dat het idee dat Matthäus in het bijzonder spreekt over de Heer Jezus als de koning, dat die gedachte in de eerste plaats ontleend is aan deze uitdrukkingen hier van Matthäus 13. Het koninkrijk namelijk. Afgezien dan even van het geslachtsregister van de koning, natuurlijk in Matthäus 1, maar zo is het nou eenmaal. Maar te zeggen dat hij spreekt over het koninkrijk is compleet overbodig, want dat staat er weet ik hoe vaak bij. Maar dat zegt hij ook niet. Hij zegt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. En die term wordt inderdaad niet herhaald. En in de gelijkenis heet het gewoon, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Maar wat er niet bij staat... Wat er ook niet noodzakelijk bij hoeft te staan overigens. Het gaat immers over het koninkrijk der hemelen. Maar wat er niet bij staat, is dat meer in het bijzonder deze gelijkenissen spreken over wat hier genoemd wordt de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is het koninkrijk, dus daar gaan de gelijkenissen over. Maar in de toelichting zegt hij, nou ja, het gaat over de geheimzinnige dingen, zal ik maar zeggen, van het koninkrijk. Het gaat om dingen met betrekking tot het koninkrijk, die dit volk in ieder geval niet weet. Dingen namelijk die bedekt zijn, want verborgen zijn is synoniem met bedekt zijn. Dat is makkelijk genoeg. Het tegenovergestelde van verbergen is namelijk openbaren. Kan je zo uit de Bijbel aantonen, is geen enkel probleem. Maar openbaren betekent letterlijk de bedekking wegnemen. En dus verbergen is per definitie bedekken. Dat wil zeggen, het is er wel, maar er wordt iets overheen gelegd. En gewoonlijk betekent het zelfs, iedereen kan zien dat het er is, maar je kan het ding zelf niet zien. Er ligt namelijk wat overheen. Je weet dat het er is, maar je weet niet wat het is. En bij nader inzien, dat is eigenlijk ook gewoon de Griekse betekenis van het woord verborgenheid, mysterion. Het veronderstelt niet iets wat niet bekend kan zijn, het veronderstelt iets wat heel bekend kan zijn, maar men kan het niet zien. Er ligt een bedekking over, het wordt pas later geopenbaard, of bij een andere gelegenheid, of aan sommigen en aan anderen niet. Maar dat het er is een duidelijke zaak. En het is dat thema waar de Heer over spreekt. Niet zozeer het koninkrijk, al is het zonder meer het koninkrijk, maar meer in het bijzonder. Hij spreekt over het verborgen aspect van het koninkrijk. In de praktijk komt het erop neer, en ik hoef aan u dat nauwelijks meer uit te leggen natuurlijk. Het komt er in de praktijk gewoon op neer dat de Heer hier in ieder geval aankondigt dat het koninkrijk weliswaar zou worden opgericht, maar dat het verborgen zou blijven. En vervolgens vervat hij de waarheden met betrekking tot dat voorlopig nog verborgen koninkrijk in de vorm van deze gelijkenissen. En daar gaat het maar om. Maar aangezien deze hele uitdrukking en deze hele gedachte bijna volkomen onbekend is, is men dus ook onbekend met de werkelijke betekenis van de gelijkenissen. Zo is het nou eenmaal. Dat is heel problematisch, mede omdat in de verschillende theologische richtingen dikwijls onbijbelse termen gebruikt worden om de eigen opvatting te verdedigen. En dat leidt ongetwijfeld, onvermijdelijk ook, tot misverstanden. Nou, ik ga er liever niet op in, dat heeft ook niet zoveel zin. Maar waar het om gaat is, dat, ik kan een eenvoudig voorbeeld noemen dan, dat in dispensationalistische kring weet men heel goed dat het koninkrijk in de toekomst pas zal openbaar worden. Dat is zo, maar men ontkent aan de andere kant dat wij vandaag deel uitmaken van wel degelijk datzelfde koninkrijk. En men zegt dan, nee, het koninkrijk is in de toekomst en vandaag dat is heel wat anders. Ja, het koninkrijk komt ook in de toekomst, dat is waar, maar vandaag is niet heel wat anders. Wij komen ook in de toekomst. Want nu zijn we nog verborgen. Met Christus verborgen bij God en in de toekomst zullen wij openbaar worden. We nader inzien, wacht zelfs de hele schepping daarop, op het openbaar worden van de Zonen Gods, Romeinen 8. En we zullen met hem openbaar worden, daarom gaan we ook eerst hem tegemoet. Anders kunnen we niet met hem openbaar worden. Dat is 1 Thessalonicense 4, om maar weer eens wat te noemen. Maar het punt is gewoon dat men bijbelse termen gebruikt in een verkeerde toepassing of een te beperkte toepassing. En aan de andere kant bijbelse waarheden dikwijls naar voren brengt met gebruikmaking van onbijbelse termen. Dat is een probleem. Zoals het probleem van het duizendjarig rijk. Zo'n ding bestaat niet en komt in heel de Bijbel niet voor. Een duizendjarig rijk. Wat voorkomt is een duizendjarig niet rijk. Dat kun je het niet zeggen zo natuurlijk. Niet de duizendjarige regering van Christus, maar het duizend jaar lang afwezig zijn van de regering van Satan. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Dus dat is eigenlijk in zekere zin het tegenovergestelde. Want het koninkrijk van Christus is eeuwig. En begrijp je me goed, ik twijfel er geen moment aan dat Johannes de Heer geloofde in dat Christus voor eeuwig zou regeren. Maar gebruik dan ook niet die term duizendjarig rijk, want dat leidt tot zoveel misverstanden. Het wordt ook ogenblikkelijk bestreden door anderen die zeggen, ja, duizendjarig, er komt in heel de Bijbel niet voor, niks duizend jaar enzovoorts. Ja, wel duizend jaar, maar geen duizendjarig rijk. En daar ga je weer, hè. De uitdrukkingen verkeerd begrijpen en verkeerd toepassen. En dat zouden wij niet doen. Maar als wij spreken over een verborgen koninkrijk in onze dagen en een geopenbaard koninkrijk in de toekomst, dan gebruiken wij volstrekt bijbels taalgebruik, volstrekt bijbelse termen, in de juiste toepassing ook van die termen. Het probleem daarvan is echter dat het niet algemeen gangbare terminologie is. Maar ja, dat is dan maar niet anders. Je kunt beter de bijbelse termen gebruiken en hopen dat men ze langzamerhand leert verstaan, dan dat we onbijbelse termen gebruiken die men nooit op bijbelse wijze zal kunnen interpreteren. Dat is maar waar het om gaat, hè. Dus laten we voortaan spreken over de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen of gewoon over een verborgen koninkrijk, want dat is waar het om gaat. Er staat hier overigens het meervoud, verborgenheden, daar verandert niks mee, want het taalkundig meervoud is nog niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud, voor de wiskundigen onder u. Verborgenheden, verborgenheid blijft in de praktijk precies hetzelfde. En als u vraagt waarom dan verborgenheden in het meervoud, gewoon omdat het koninkrijk of de verborgenheid van het koninkrijk nogal wat verschillende aspecten heeft. Er kunnen veel verschillende dingen over gezegd worden. Of gewoon omdat het zoveel omvattend is en dan kun je een meervoud gebruiken. Dat is de gedachte. Trouwens, in andere evangeliën waar dezelfde problematiek aan de orde komt, moet even gauw kijken. Bijvoorbeeld in Marcus 4, vers 11, wordt dezelfde vraag gesteld, geeft de Heer ook hetzelfde antwoord, maar dan heet het ineens de verborgenheid, enkelvoud, van het koninkrijk Gods, in plaats van koninkrijk der hemelen. Maar wat er voor verschil maakt, ontgaat mij. Verborgenheden samen is verborgenheid. En koninkrijk der hemelen heet zo, omdat het een koninkrijk is wat uit de hemelen komt. Maar het komt uit de hemelen, omdat het een koninkrijk is wat door God zelf wordt opgericht, dan wel door zijn zoon. Fundamenteel is er ook geen verschil tussen trouwens. Het is een koninkrijk Gods en daarom een koninkrijk der hemelen. Zo eenvoudig is dat. En ik zeg er maar bij, wij zouden dus ook geen onderscheid maken tussen koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods. Het enige verschil is, zeg ik wel eens, ik bedoel het echt niet spottend, maar het enige verschil is dat je het anders schrijft, maar het is hetzelfde koninkrijk. Wie was dat? Lammers was dat, je moet ook van Ronald Lammers. Jaren terug op de EBS, toen vroeg ik, wat is het verschil? En Ronald liep, je schrijft het anders. Ik weet niet waar het over ging, maar ik heb hem er sindsdien ingehouden. Je schrijft het anders. Inderdaad, meer verschil is er in dit geval niet. Daarna hebben we dezelfde uitdrukking natuurlijk ook in Lucas 8. Lucas 8 vers 10, waar de Heer weer het antwoord geeft op dezezelfde vraag, bij dezezelfde gebeurtenis. En daar spreekt de Heer dan volgens het verslag van Lucas over verborgenheden. Weer meervoud, net als in Matthäus, maar dan weer verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Zodat we dan meteen drie uitdrukkingen hebben. Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, verborgenheid van het Koninkrijk Gods en verborgenheden van het Koninkrijk Gods. En verder kom je de uitdrukking niet tegen, ook niet iets wat erop lijkt, want voortaan heet het gewoon verborgenheden of verborgenheid. En dat het gaat dan om verborgenheid of verborgenheden van het Koninkrijk Gods, namelijk het Koninkrijk der Hemelen, dat moet dan maar duidelijk zijn. Dat hoeft er toch niet elke keer bij gezegd te worden. Waarna ik dan zeg, zo samenvattend, dat die term verborgenheid dan toch 28 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Steeds met een andere toelichting enzovoorts. En de betekenis van de term blijkt ook inderdaad bevestigd te worden. Het gaat altijd om deze dingen die verband houden met de dagen waarin het koninkrijk wel degelijk is opgericht, maar waarin het verborgen is in de hemel en bij God. Dagen dus ook waarin wij die wedergeboren zijn, verborgen zijn met Christus bij God. Met de term uit Colossense 2. Of 3. 3. Dan laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Gelijkenissen dus, over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus gelijkenissen bevatten verborgenheden, daar gaat het om. En de vraag is dus wat deze gelijkenissen ons vertellen. Het is op zich niet zo moeilijk, mede omdat heel wat van de beeldspraak, of beelden althans, die in de gelijkenissen voorkomen, ook in andere plaatsen in de schrift voorkomen, en op die grond zijn ze over het algemeen toch redelijk makkelijk te verklaren. Vooropgesteld dat we beseffen dat het gaat inderdaad om een verborgen koninkrijk, ofwel om het uitstel van de openbaring van het koninkrijk, want daar komt het op neer. Het aardige is bovendien dat het hele begrip gelijkenissen in feite voortkomt al uit het Oude Testament, waar ook een term voorkomt die vertaald wordt met gelijkenissen. Maar die in de onze Statenvertaling vertaald wordt met spreuk. En de gedachte daarbij is dat een spreuk, zoals het dan in de Statenvertaling heet, inderdaad een verborgen betekenis heeft. Meestal vertaald met spreuk, soms ook vertaald met spreekwoord. Dus de Hebreeuwse term mashal. En dat is heel aardig, want mashal is in feite volstrekt hetzelfde als het Hebreeuwse werkwoord voor regeren. Met andere woorden, de Hebreeuwse term die vertaald wordt met spreuk of met gelijkenis heeft ook de betekenis van regeren en dus heerschappij hebben in de praktijk. Het verband tussen gelijkenissen of spreuken en een koninkrijk of regeren, dat kun je op geen enkele wijze bedenken. Het enige verband wat er is, is dat kennelijk spreuken spreken over verborgenheden van het koninkrijk. Met andere woorden, gelijkenissen gaan ook via het Hebreeuws per definitie over het koninkrijk in het algemeen, maar in de praktijk in het bijzonder over de verborgenheden van het koninkrijk. Zo vinden we deze term mashal in deze betekenis het eerst in de Bijbel in Numeri, namelijk in verband met de spreuken van Bileam. Het zijn profetieën, maar ze heten spreuken. Dat is tamelijk uitzonderlijk, maar als Bileam profeteert, dan heten het ineens spreuken. De reden daarvoor ligt zeer voor de hand. Bileam profeteert niet zozeer over een koninkrijk van Israël zoals het openbaar zou worden, maar hij heeft het in het bijzonder over dat Israëlitische koninkrijk, zal ik maar zeggen, het koninkrijk van de Messias, voortkomend uit Israël, maar dan dat koninkrijk wat verborgen zou blijven en zelfs op een of andere wijze gevestigd zou worden buiten Israël. En daarbij wijs ik er u maar op, want ik ga die spreuken van Bileam niet bespreken uiteraard nu, maar ik wijs er maar op dat die geschiedenis van Bileam en zijn profetieën over Israël plaatsvindt terwijl Israël in de buurt van het beloofde land gekomen is. En dan gebeurt er van alles waar Israël zelf geen weet van heeft, want er wordt met geen woord over gerept. Israël weet het niet, maar daarbuitenom zijn er koningen enzovoorts die, die Biliam ergens halen vanuit, vanuit Syrië enzovoorts. En die moet dan uitspraken doen over Israël en die moet Israël vervloeken. Daarvoor wordt hij gehuurd en in plaats daarvan zegent hij dan Israël op een of andere wijze. Maar terwijl dat gebeurt weet Israël daar officieel niks van, gaat volstrekt buiten hen om. En dat alleen al is een fraaie uitbeelding van de situatie zoals die in onze bedeling bestaat. Namelijk, Israël was gekomen in de buurt van het beloofde land, het nieuwe verbond, het beloofde koninkrijk of wat er maar wezen mag. Maar voordat het volk als zodanig het land en daarmee min of meer het koninkrijk binnengaat, vinden deze gebeurtenissen plaats. Dat wil zeggen, voordat het zover is, is er sprake van het koninkrijk, maar niet in Israël, maar buiten Israël. En de spreuken van Biliam spreken dan ook inderdaad in het algemeen over de dagen waarin wij leven. En in het bijzonder spreken ze zelfs over de zegeningen zoals die beloofd waren feitelijk aan Jozef. Nou goed, daar kan ik nou niet uitgebreider op ingaan. Maar het leuke is dat zijn profetieën dan inderdaad spreuken genoemd worden. Het zijn er bovendien 7. Er is er geen één weg, denk ik altijd, hè. Maar goed, ik ga er niet verder over spreken. Wat ik u wel wil laten zien is enige schriftplaats, enige andere waar de term Marshal in deze betekenis voorkomt. Eén daarvan is Psalm 95. Ik zeg het helemaal verkeerd. Psalm 49 moet ik zeggen. Waar staat in vers 4 van Psalm 49? Mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik hoop dat duidelijk is dat hier eigenlijk de Heer Jezus aan het woord is, hè? En daarna staat er in vers 5, ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgene reden openen op de harp. Zodat hieruit te concluderen valt dat spreuk hetzelfde is als verborgene reden, geheimtaal, een spraak of een reden waarin dingen verborgen worden, of waardoor dingen verborgen worden. En voor de goede orde, dit spreuk is dus in beginsel hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament en via het Grieks heet een gelijkenis. Verborgene reden dus. Dat blijkt er gewoon uit, hè. En nu ik zo bezig ben, blader ik even door naar Psalm 78. Psalm 78, een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Wie oren heeft om te horen, die horen. Zo goed als hetzelfde, hè. En dan, neigt uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken, of gelijkenissen, want het is hetzelfde. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Dat wil zeggen, dingen die verborgen waren van oudsher. En van oudsher, u weet wat dat betekent, hè? Dat is hetzelfde als van voor de nederwerping der wereld. En dus inderdaad kom je automatisch terecht bij waarheden van onze bedeling, die in overeenstemming, verborgenheden van onze bedeling, of gewoon de bedeling der verborgenheid, die verborgen was in God, en die in overeenstemming is met zijn plan der eeuwen, enzovoorts. Dus Efeze 3, waaruit ik ongeveer citeer, en dan Efeze 1, God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En die komt van oudsher. Want per slot heeft hij ons, en in het bijzonder dus de gemeente, uitverkoren van oudsher, namelijk van voor de nederwerping der wereld. Efeze 1, vers 4. Daar gaat het hier ook over. Maar eerst heet het spreuken, hier in 78, vers 2, en dan heet het verborgenheden. Nou, dat is wat het is. Zodat die uitspraak van de Heer hier in het Nieuwe Testament over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel niet werkelijk nieuw is. En de andere schriftplaatsen laat ik maar buiten beschouwing. Er zijn er nog een paar waarin eenzelfde parallelisme voorkomt en dan heet het eerst spreuk en daarna een raadsel. Met andere woorden, De gelijkenissen zijn feitelijk raadsels. En er is dus iets voor nodig om ze te kunnen oplossen. Men moet er een clue voor hebben. Die wordt gegeven. Het gaat namelijk om het verborgen koninkrijk van Christus. En als het verborgen is en dus niet openbaar is op de aarde, dan betekent het in de praktijk, en wij weten dat uit andere schriftplaatsen, dat het verborgen is in de hemel. En dat is maar waar het om gaat. Verborgen dingen dus. Eigenaardig is bovendien dat die kwestie van die verborgenheden meteen in verband gebracht wordt met een figuur als Jozef. Niet zo makkelijk uit te leggen, maar in de praktijk is het zo dat ene Jozef in de tijd door zijn broers verworpen werd. Natuurlijk, hij werd verkocht. Nou ja, dat deed Judas ook, die verkocht de Heer Jezus. Maar ik heb het nou gewoon over, hij werd door zijn broers, door zijn familie. Hij zegt toch, wie is dat eigenlijk, mijn broers, wie zijn dat? Maar Jozef werd door zijn broers verkocht en kwam buiten het land terecht. In ieder geval in Egypte, maar dat ga ik verder niet uitleggen. En hij komt in Egypte en hij wordt vanaf dat moment genoemd Safnat Paanea. Excuseer de uitspraak natuurlijk, want hoe je dat uitspreekt, we hebben geen idee. Mijn Egyptisch is niet meer zo best, dan daar niet. Safnat Paanea. In het algemeen is het idee dat zijn naam, Safnat Paanea, betekent openbaarder van verborgenheden. Dat is nou precies waar het om gaat. Ik persoonlijk denk ook dat het een goede vertaling is. Er worden nog een paar andere gegeven, maar daar kan ik helemaal niks mee. En bovendien weet ik dan ook niet waar ze vandaan komen. Zodat deze vertaling lijkt me nog inderdaad wel de beste. Niet alleen omdat hij de man was die dromen kon verklaren, want dat was ook waardoor hij min of meer menselijkerwijs gesproken verhoogd werd en koning of onderkoning dan wellicht werd van Egypte. Maar in de praktijk gaat het immers over de verborgenheden van het koninkrijk. Een Israëlitisch koninkrijk, avant la lettre, wat zit ik toch in Frans vanavond, avant la lettre. Maar goed, een Israëlitisch koninkrijk voordat er maar een volk Israël bestond, niettemin een Israëlitisch koninkrijk, voortkomend immers uit Israël, en niet in het land, maar erbuiten. En dat is precies de situatie in onze dagen ook. Nog geen Israëlitisch wereldrijk in het land, dat komt pas in de toekomst, maar er is wel degelijk een Israëlitisch koninkrijk onder leiding van een zoon van Jozef, ja, een andere Jozef, maar dan toch dezelfde naam, onder het koningschap van een zoon van Jozef, maar niet in het land, maar erbuiten, en dus niet onder het bekende Israël, maar inderdaad in Egypte of in de wereld ergens, of hoe dat maar heten mag. En dat notabene te midden van de vijand, want Egypte blijkt toch de vijand te zijn. Vreemd genoeg. En als in dat verband deze Jozef wordt genoemd de openbaarder van verborgenheden, dus ligt dat dik voor de hand natuurlijk. En verder hebben we over het verband met Jozef natuurlijk al lang gesproken. In ieder geval naar aanleiding van hoofdstuk 1 van Matthäus en wat er verder volgde, waar ook deze Jozef, die van Nazareth, er min of meer een gewoonte van maakte om te dromen. En God sprak tot hem via dromen, zoals door deze oorspronkelijke Jozef uit Genesis. Er zit nogal wat aan vast, dus. Nou goed, meer zal ik daar niet van zeggen, anders verdwaal ik in de geschiedenis van deze Jozef zelf. Wat de verborgenheden in het meervoud betreft, heb ik al het een en ander gezegd, maar ik ga het ook niet uitgebreider toelichten. Het idee is dat inderdaad verschillende aspecten zitten aan wat wij dan in het algemeen en in het enkelvoud noemen het verborgen koninkrijk, of de verborgenheid van het koninkrijk. En sommige van die aspecten worden ook genoemd. Men zou ze kunnen systematiseren, de verborgenheid dit, de verborgenheid dat, en de verborgenheid zus en de verborgenheid zo. In de praktijk lukt me dat nooit helemaal goed, want sommige dingen kun je precies in de schrift terugvinden, andere blijken min of meer elkaar te overlappen, zijn niet helemaal duidelijk. Dus je kunt wel een rijtje maken, maar vertellen, dat is weer een heel ander verhaal. Maar inderdaad, er wordt gesproken over verborgenheid in verband met een tijdelijke en ook gedeeltelijke verharding van Israël in Romeinen 11. De Romeinen 11 kun je trouwens ook nemen, hetzelfde schriftplaats, en zeggen dat het daar gaat over een verborgenheid, namelijk het ingaan van de volheid der heidenen. En dat dat een verborgenheid is, is duidelijk genoeg. Want wat is de volheid der heidenen en waar gaat die in? Waarin gaan zij, zoals het lied ook zegt? Waarheen volheid, waarin gaat gij? Toch? Romeinen 11 is dat. Dan verder heb je 1 Korinthe 15, maar dat is min of meer dezelfde dan. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel veranderd worden. En dan gaat het over de opname van de gemeente, de volk van eerstelingen van ditzelfde koninkrijk, verzameld in de dagen waarin het koninkrijk nog verborgen is, enzovoorts. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, maar het is in ieder geval hier de introductie van een heel specifiek nieuwtestamentisch thema en eigenlijk het specifieke nieuwtestamentische thema. Want als de boeken van het Nieuwe Testament dan al een onderwerp hebben, is het inderdaad dit, namelijk dat het koninkrijk eerst verborgen blijft en pas later zal geopenbaard worden. En dat is ook de enige reden waarom die nieuwtestamentische boeken aan het oude zijn toegevoegd. Nou ja, twee misschien. De ene reden is dat hier in deze boeken de komst van de Messias inderdaad historisch beschreven wordt. Dat is één reden. De andere reden is natuurlijk dat uit die eerste komst van Christus een volk ontstaat voor zijn naam, de gemeente namelijk. En dat volk maakt deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk. Met andere woorden, heel het Nieuwe Testament gaat daarover. Want ik beweer altijd dat de enige strekking van, ook van een boek als Openbaring slechts is dat het de oudtestamentische profetieën alsnog weer actueel maakt en zegt, denk erom, ze zijn al niet vervuld, ze zullen nog vervuld worden. En bovendien wordt in dat Bijbelboek ook aangegeven welke positie de gemeente in dat werk Gods inneemt. Zo is het nou eenmaal. En dus het gaat altijd over verborgenheden, ook als het dan ineens heet Openbaring. Want je vraagt je af, wat wordt er dan geopenbaard? Het antwoord is natuurlijk al wat verborgen was. Makkelijk genoeg. Nou, dit is het eerste boek van het Nieuwe Testament en spreekt inderdaad na 12 hoofdstukken over verborgen dingen. En inderdaad, het doet dat in hoofdstuk 13, want bij 13 komt altijd de verandering, zeggen we dan voor het gemak, zegt de Joodse traditie ook, zonder het nader te kunnen specificeren, want de aardigheid is natuurlijk dat de 13e eigenlijk overcompleet is, hoort er niet bij, en toch wel, en zo is het precies met Jozef. Namelijk met Efraïm, de stam van Efraïm, de 13e stam van Israël, die meteen in verband gebracht wordt met de gemeente. Waarna de vraag is, hoort de gemeente nou bij Israël, ja of nee? Het antwoord is ja en nee, maar wel op een andere manier, daar is het een 13e voor. En op dezelfde wijze beschouw ik inderdaad Paulus nog steeds als de 13e apostel. Want het is ongetwijfeld zo dat hij degene is die de bediening van de 12 apostelen inderdaad voortzet. In die zin is hij een 13e. Hij wordt weliswaar nooit zo genoemd, maar in ons denken en in de Bijbelse geschiedenis dus ook, komt hij wel degelijk als zodanig naar voren. Nog afgezien van dat we nog een andere 13e hebben als 13e apostel. Dat is een van de 12. De 12e namelijk. Judas viel eruit en Matthias kwam over in de plaats. Maar die 13e was die andere kandidaat. Jozef gezegd, Justus, Leviet geloof ik, en hoe het allemaal maar heten mag. Maar inderdaad, er waren er dan toch 13, maar die ene hoorde er niet bij. Maar het scheelde niet veel. Dat is het dan, hè. Nou goed. Ik laat het maar weer voor wat het is. En ik neem nou de draad op van deze geschiedenis als zodanig. Namelijk de gelijkenis van het zaad. Waarvan staat in vers 3. Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Zeggende, ziet een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide viel een deel van het zaad bij de weg. Of langs de weg dus eigenlijk, hè, bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Dus deze gelijkenis, die vervolgens verklaard wordt vanaf vers 18, waar de Heer uitsluitend tot de discipelen zegt, gij dan, want hen was het gegeven om die verborgenheden te weten, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd, en als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat wil zeggen, wordt hij terstond ten val gebracht, hè? Hij struikelt, hij wordt verdord. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. En die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Dus de algemene gedachte van deze gelijkenis is natuurlijk zeer eenvoudig, namelijk dat zaaien is een uitbeelding van de verspreiding van het woord Gods of het woord des koninkrijks. En ik zou niet weten waarom het niet op onze bedeling ook van toepassing is. Want het evangelie is immers de boodschap dat Christus degene is die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. Iets wat je in alle brieven terugvindt. Het is de universele nieuwtestamentische waarheid dat Jezus weliswaar eerst vernederd werd, maar daarom ook werd hij uitermate verhoogd en is gezeten op de troon. En wij kennen hem dus inderdaad als koning, onder andere. Ja, en als hoge priester en nog zo het een en ander natuurlijk. Maar niettemin, dat kan heel goed. En dus, het zaad is gewoon een beeld van het woord Gods in het algemeen, of de prediking van het evangelie, of hoe het dan maar genoemd mag worden. En als het maar door één man gezaaid wordt, één mens, want daar gaat het om, dan weten wij uiteraard wie die mens is, en daarom wordt het ook niet gezegd wie die mens is. Het is gewoon de Heer zelf uiteraard, zoals ook in de volgende gelijkenissen steeds het geval is. Hij is immers het woord Gods, dus hij is op de zaaier, dat kan niet missen. Niet wij zijn dat, hij is dat en hij doet zijn werk. Dat hij zijn werk doet ook door ons, dat is een Bijbels gegeven, maar dat onttrekt zich dan toch aan de algemene strekking van deze gelijkenis. Het gaat gewoon om het beginsel dat het woord van de koning en het dus het woord des koninkrijks, het woord van Christus om zo te zeggen, inderdaad gezaaid wordt. Maar wat daarna in het algemeen gezegd zou moeten worden, is heel merkwaardig. Ik heb het nooit horen zeggen namelijk. De aardigheid is, of het aardig is weet ik trouwens niet, maar het is nou eenmaal zo dat het resultaat van dit zaad afhankelijk is eigenlijk enkel en alleen van de soort aarde waarin het valt. En dit is waarschijnlijk zelfs het moeilijkste aspect van de hele gelijkenis. Ik heb er nog nooit over horen spreken, ik heb er ook nog nooit over gelezen. Want er zijn prachtverhalen over hoe dat gaat met het zaad en dat er zoveel mis kan gaan, dat is waar. Maar fundamenteel wat er misgaat is dat het zaad weliswaar ergens terechtkomt, maar dat blijkt geen goede aarde te zijn. Waarmee dus een beschrijving gegeven wordt van het hart van de mens, van de natuurlijke mens wel te verstaan. Degene die het woord hoort, en kennelijk in de betekenis van oppervlakkig horen, namelijk men hoort het woord, maar of men het ook gelooft en zijn vertrouwen instelt, en of het woord ook inderdaad tot ontwikkeling komt, vrucht draagt of hoe men heten mag, ja, dat is nou net het thema. Gebeurt dat ook? Men hoort het wel, het zaad wordt wel verspreid, zal ik maar zeggen, maar het komt gewoon of niet op, of het komt slechts tijdelijk op, of het komt op, maar het wordt door andere omstandigheden weer onvruchtbaar gemaakt, of hoe dat maar heet te wachten. Dat is waar het om gaat. Ik ben niet geneigd dieper te zoeken, ook in deze gelijkenissen. Ik ben ook niet geneigd, want ik heb er geen aanleiding toe. Ik ben ook niet geneigd te vragen, ja, maar als iemand dan dat woord hoort en het wordt weggerukt, gaat het dan om iemand die wedergeboren was en gaat die dan weer verloren? Want ik heb niet het idee dat het daarover gaat. Het is niet voor niks de gelijkenis van het zaad. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd dat zaad gestrooid zal worden. En soms denk ik, laat die zaaier nou opletten waar hij dat zaad gooit. Niet waar? Toch? Maar op het moment dat wij zeggen, ja, dat is toch voor de hand liggend of niet? Je moet die dingen bestuderen, dus kritisch lezen. Wij zouden zeggen, laat hij het dan niet langs de weg gooien. Welke zaaier gooit nou het zaad langs de weg? In de berm. Of wie zaait er nou op steenachtige plaatsen, waar de bodem niet diep genoeg is en waar het dus weliswaar kan ontkiemen, maar waar het in ieder geval niet voldoende wortel kan ontwikkelen om een periode van droogte te kunnen doorstaan. Want dat is gewoon waar het om gaat. En wie gooit nou het zaad tussen de doorn en de distels? Het punt is gewoon dat in onze dagen, dat kan ik rustig zo zeggen, het woord overal gepredikt wordt. Het komt overal terecht. En waarom ook niet? Er is genoeg van, dus dat is het probleem niet. Hè? Maar het gaat er maar om dat de prediking van het evangelie, dat het resultaat van de prediking van het evangelie, vooropgesteld dat het echt gaat om het evangelie, want over dit zaad hebben wij het, hè? Dat het resultaat van de prediking van het evangelie niet zozeer afhankelijk is van de wijze waarop dat zaad gestrooid wordt of de wijze waarop het evangelie gepredikt wordt. Het gaat erom dat het gepredikt wordt. Ik ken trouwens maar één manier om het te prediken. Je moet het gewoon zeggen. Hè? Dat is alles. Maar vooruit maar weer. Het zal wel aan mij liggen. Maar het resultaat van de prediking van het evangelie is niet afhankelijk van de wijze waarop het gepredikt wordt, maar het is in de eerste plaats, veruit in de eerste plaats, volgens deze gelijkenis, afhankelijk van degene die het horen. De aarde waarin het gezaaid wordt. Met andere woorden, dat woord kan bij iemand in het hart terechtkomen, maar de vraag is wat er nog meer in het hart is. Of het alleen maar stenen zijn, de weg. Of dat het maar een heel dun laagje zacht is en de rest is keihard, dan bereikt het ook niet veel. Of er is nog meer bezigheden in het hart, namelijk zorgvuldigheid deze eeuw, met de term uit vers 22. Namelijk een mens houdt zich bezig met allerlei zaken waar heel de wereld zich mee bezighoudt. En daar is hij druk mee en dan is er weinig gelegenheid om zich bezig te houden inderdaad met dit woord. God, het is gewoon geen goede bodem. En voor zover de bodem goed was, wordt die bodem voor andere dingen gebruikt. Dat is de gedachte. En een mooi voorbeeld, een meest voor de hand voorbeeld, meest voor de hand liggend voorbeeld, wordt natuurlijk gegeven, of werd gegeven in de voorgaande 12 hoofdstukken met de climax in hoofdstuk 12. Namelijk, er is al wat in dat hart. Er is al wat in die mens. Hoe zou het evangelie daar, het zaad van het evangelie daar wortel kunnen schieten? Er zit wat anders in. Men houdt zich met andere dingen bezig, in dit geval dus in het bijzonder met de wet. En daar gaat dus alles mis. Dat is een harde bodem, dat is ongetwijfeld zo, daar waar de wet heerst. Dat is een harde bodem, maar bovendien waar de wet heerst, daar is men bovendien ook bezig met de zorgvuldigheden deze eeuw. Want de wet bestaat immers uit de eerste beginselen van deze wereld, zo is het nou eenmaal. Met andere woorden, eigenlijk kun je al die dingen die hier genoemd worden samenvatten en zeggen, het heeft van alles te maken met wat in het hart van de mens is, hoe het hart van de mens is enzovoorts, alvorens hij het evangelie ontvangt. Vandaar dat in vele gevallen het nog wel zinnig is dat het leven van de mens, en ik bedoel daarmee zijn beleving, dat het in zijn hart is dus. Of in zijn hoofd, van mijn part, maar ik bedoel hetzelfde, hè? Dat het leven van de mens eerst volledig overhoop gegooid wordt, en dus zijn beleving, dat die eerst compleet voor schut gaat, hoe heet dat, hè? De meeste termen ervoor zijn niet zo netjes, zijn niet parlementair in ieder geval, dus ik weet nooit zo goed hoe ik het zeggen moet, maar hij moet eerst volledig kapot, ja, anders kom ik terecht namelijk in de clichématige evangelisatietermen.